Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom op deze zondagochtend. Fijn dat u er allemaal bent. Misschien was u er gisteren ook al in de kerk bij de weggeefmarkt. Gisterenochtend, vrijdagochtend, konden mensen hun spullen brengen. En vanaf zaterdag 10 uur konden de spullen weer gehaald worden. En het was helemaal vol in de kerk met heel veel kleding, speelgoed, boeken, platen, bladmuziek, alles was er. En ik denk zo'n beetje om 1 uur of 3 was 3/4 van alle spullen weer opgehaald. Dus dat was mooi. En daarna hebben alle vrijwilligers weer de rest naar Noppers gebracht. En kortom, het was een feestelijke dag. Iedereen was welgemoed. En opbrengst, nee, want het is een weggeef. Maar wel heel veel blije gezichten. En daar ging het ook om. Vandaag is onze voorganger onze eigen dominee Jacques Visser. En op de piano speelt Ton Zenf. Van harte welkom allebei. En een groet aan alle mensen die op een ander tijdstip deze dienst beluisteren. Ik heb een paar mededelingen. Morgen 11 november is, zoals u weet, Sint Maartenfeest. En ook hier in de kerk, voor de kerk, in de kerk. En onze grote heilige is ook dan weer dominee Jacques Visser. Te paard.
Ik ben Sint Maarten, hoor. Nee, niet.
Nou, is toch ook een heilige, of niet?
Die is heilig.
Ja, daarom. Jong Oost-Zaan helpt mee. En het Sint Maartenfeest hier in de kerk is tussen 6:30 en 7:30 avonds. Vrijdagochtend is, zoals u weet, hier de ochtend open, de kerk open. Voor iedereen die hier een kaarsje wil aansteken, in stilte wil zitten. Er is ook weer een gesprek in de consistorie, in de kamer van Jacques. En u kunt koffie drinken in het BEC, dus kom een keer. U kunt dan ook uw levensmiddelen voor de voedselbank brengen. Vooruitkijkend wil ik ook vastmelden dat over 2 weken de laatste zondag van het kerkelijk jaar is. En dan zijn familie en vrienden van overledenen van dit jaar uitgenodigd om in de dienst aanwezig te zijn. Nou, u weet hoe het gaat. Dan wordt een kaarsje gebrand. En ook daarna kunnen alle mensen in de kerk een kaarsje branden voor hun dierbaren. Maandag 25 november is gemeenteavond. Ook daarvoor nodigen we u van harte uit om aanwezig te zijn. We willen u graag informeren over alle ontwikkelingen in kerkenwerk, pionierswerk, vrienden. Belangrijk voor ons allemaal. Dus zet het in uw agenda. De bloemen voor vandaag zijn bestemd voor Ans van Tol. Ze is 80 jaar geworden. En er ligt een kaart voor Piet Bruin, die u straks in BEC kunt ondertekenen. Zullen we samen bidden voor de opening van de dienst. Eeuwige God, we zijn vandaag weer bij elkaar gekomen om juist dicht bij u te zijn. We leven in donkere tijden, God, en we weten zelf niet waar de lichtpunten zijn. Toch weten en ervaren we dat u er altijd bij bent, bij onze zorgen, in onze angst voor komende tijden. Uw licht en liefde geven ons dat wij die ervaren, ernaar leven en ook nog kunnen uitdragen naar de mensen om ons heen. Wilt u zijn met onze predikant vandaag, die uw woord van liefde en vrede aan ons uitlegt. En geef ons zo met elkaar een goede dienst. Amen. Ons intochtslied is lied 215, vers 2, 4, 6 en 7. Ik wens ons met elkaar een goede dienst.
En ook deze morgen belijden we dat onze hulp is in de naam van de aanwezige, Schepper van de hemel en de aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid, niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, bron van het leven, en Jezus Christus onze broeder, in de verbondenheid met de Heilige Geest. U mag gaan zitten. We hebben deze week weer heel wat meegemaakt, ook in Nederland. Iets wat verbonden wordt of wat gezien wordt als een pogrom in Amsterdam, waar wraak genomen wordt, wat ons allemaal stilzet, waarbij we denken, wat maken we nu mee? En dan gaan we het vandaag hier hebben over het thema, heb u naaste lief als uzelf. Hoe verhoudt zich dat nou tot elkaar? En hoe kan je die twee nog ooit met elkaar in verbinding brengen? Nou, daar zullen we ook vandaag wat over nadenken met elkaar. De psalm voor deze zondag is psalm 98. En laten we daar vandaag dan het eerste vers van zingen. Psalm 98, vers 1. Bidden om ontferming. God in de hemel en zo nabij, u die onder ons de aanwezige bent, u houdt ons voor, wees heilig, want ik ben heilig. Hoe mooi is het om iets van uw heilige aanwezigheid zichtbaar te maken en zo van iets van u te weerspiegelen in onze wereld. Maar uw goedheid is alomvattend. Uw trouw oneindig en uw barmhartigheid kent geen grens. En daarom bidden we met lied 301J, Heer, ontferm u. Je eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. U houdt ons voor dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf. Hoe mooi is het om zo de liefde tot onze naaste de grondtoon van ons leven te laten zijn. Maar zo makkelijk komt onrecht wat ons aangedaan is als een muur tussen ons en de ander te staan. Zo makkelijk werken misverstanden drempels op om naar de ander te gaan. Zo makkelijk wordt je naaste liefhebben verwisseld met afstand houden tot de ander. En daarom bidden we. Heer, u houdt ons voor dat we niet alleen de naaste, maar zelfs de vreemdeling moeten liefhebben als onszelf. Hoe mooi is het om open te staan voor het eigene van de ander en daarvan te kunnen leren. Maar zo makkelijk worden de vreemden een vijand. En wordt wrok en haat datgene wat je helemaal in beslag neemt. Een vijand die je achtervolgt tot in de steegjes van een stad. En daarom bidden we. En omdat we geloven dat Gods barmhartigheid geen einde kent, daarom willen we hem ook loven en verlangen we uit te zien nadat hij de grote koning is van heel deze aarde. Laten we zo Psalm 98, het derde vers zingen. Laten we samen bidden om de verlichting met de geest wanneer we het woord van God openen. Laat ons bidden. God in de hemel, zo makkelijk worden we in beslag genomen door alles wat we zien. Wordt heel onze geest gevuld met beelden die we zien op televisie, met wat we zien wat om ons heen gebeurt. Maar u roept ons op om niet alleen te kijken, maar juist ook te luisteren. Om met ons hart te luisteren. Om naar uw woord te luisteren, om uw stem te verstaan in de stilte van de aanwezigheid van u. En zo komen we tot u, God, om te vragen of u ons wil laten horen met de oren van ons hart. Dat we uw stem verstaan, dat u ons op uw spoor zet en dat we zo uw wegen gaan. We bidden u, God, dat we met ons hart horen, om zo ook hervormd te worden naar uw beeld. Dat dat zichtbaar wordt in ons, in wat we doen en in wat we laten. God, help ons om zo u in deze wereld te weerspiegelen. Dat vragen we in de naam van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. De eerste schriftlezing is uit Leviticus 19 en daarna zingen we van lied 320, de versen 1, 2 en 3. Ik lees een aantal versen uit Leviticus 19. Allereerst de eerste vier versen en dan begin ik bij vers 9. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, de Heer jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen,
maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert. Want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet, omwille van een ander, schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf, ik ben de Heer. En dat heb je naaste lief als jezelf, kom nog een keer in dit gedeelte voor, en dat wil ik ook met jullie lezen vanaf vers 33. Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, jullie God. Zo luidt de schrift. En na de schriftlezing uit Marcus zingen we het vierde en het vijfde vers van lied 320. Nadat er eerst een discussie geweest is of er leven na de dood is, waarbij Jezus op een Joodse manier de Sadduceeën tot zwijgen brengt, lezen we vanaf vers 28. Eén van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: het voornaamste is: luister, Israël, De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerden zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart, met heel ons inzicht, met heel onze kracht en ons naaste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Lof, zei u Christus, in eeuwigheid. Halleluja. Na de verkondiging zingen we van lied 393, vers 1 en vers 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. Is er leven na de dood? Een gesprek en een discussie die al heel lang speelde en ook in de tijd van Jezus er was. Je had verschillende stromingen en een van de stromingen die zei van het is met de dood afgelopen, dat waren de Sadduceeën. En die dachten Jezus in een strikvraag te krijgen door te zeggen dat iemand 7 zonen had. De eerste trouwde met een vrouw en door het zwagerenhuwelijk moest hij iedere keer met een andere trouwen, want die zoon die stierf iedere keer. Dus er waren 7 broers en allemaal moesten ze met die ene vrouw trouwen. En hoe zou het dan in de hemel zijn? Heeft die ene vrouw dan ineens 7 mannen. Dus ze probeerde het een beetje voor de gek te zetten van wat er gebeurde. En Jezus zegt, je hebt er geen bars van begrepen. In mijn taal, hij zei het wel even wat voorzichtig misschien, maar het kwam er eigenlijk op neer. In de hemel wordt niet gehuwd, het gaat er totaal anders aan toe. Maar hij gebruikt dan een argument wat voor ons misschien helemaal geen gezag heeft, maar in die tijd wel. Hij zei, er wordt toch gezegd in de Bijbel dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. God is een God van levenden. Ze waren al gestorven, maar als God een God van levenden is, dan moeten ze nog steeds leven. Dus er is leven na de dood. Dat was in die tijd volstrekt gezaghebbend en de Sadduceeën hielden hun mond en iedereen was overtuigd van zijn gelijk. Waar het bij Jezus om ging, was dat hij in die tijd dus een argument gebruikte wat voor die mensen gezaghebbend was. Wij denken, nou ja, misschien is het voor ons niet zo overtuigend. Maar daar gaat het niet zozeer om. Waar het om gaat is dat Jezus zegt, ja, het leven eindigt niet bij het sterven. Kijk, wij hebben Piet van Lommel. Die heeft een boek geschreven over eindeloos bewustzijn. En die heeft voor ons acceptabel gemaakt dat het misschien toch heus wel logisch is dat het niet ophoudt bij het sterven, maar dat het op de een of andere manier verder gaat. En daarvoor heeft hij allerlei mensen die schijndood waren, heeft hij allemaal onderzocht van hoe dat dan precies zit. Ook dat zijn argumenten die kunnen overtuigen, ze kunnen niet overtuigen. Het geldt misschien voor ons nu wat meer dat we denken, oké. Maar waar het om gaat is dat voortdurend toch gezegd wordt, ja, het houdt niet op bij de dood. Ik was afgelopen week bij mijn coach. Hij gaat binnenkort verhuizen. Hij is 80, hij gaat verhuizen naar Zutphen. En als je 80 bent, ja, dan weet je, het leven is eindig. Dus ik zei van, wat wil je nog met je leven eigenlijk? En hij zei, ja, voor mij is dood dood. Ik probeer er nog wat van te maken, maar ik probeer in ieder geval in het reine te komen met de dood. En hij had een vriend, die was ook theoloog, dominee. Daar had hij een week voordat hij stierf van hem gevraagd, wat geloof je eigenlijk? Geloof je dat er een leven na de dood is? En toen had die vriend tegen hem gezegd, ik geloof niet in een hierna nogmaals. Misschien kunnen we dat ook al beamen, dat we niet geloven in hierna nogmaals, dat het op dezelfde manier doorgaat als nu. Maar in een hiernamaals, hoe dan ook, ja, ik moet zeggen, ik hoop erop en ik geloof erin. Al weet ik natuurlijk ook niet hoe. Ik weet wel dat toen Esther vlak voor dat ze stierf, het ook aan mij vroeg, wat denk je nou eigenlijk over leven naar dood? Ik geloof dat ik het hier al een keer verteld heb. Toen heb ik tegen Esther gezegd, Esther, ik geloof dat je opgenomen wordt in de liefde. En ik had er nog nooit over nagedacht, maar ik heb dat ervaren als iets, ja, dat ik ontving. Want ik denk, het is zo ontzettend waar. Je wordt opgenomen in de liefde. En de liefde is God, opgenomen in God. En of je nou gelooft of niet, je hoopt toch en je verwacht toch dat degene die sterven, dat je die in een sfeer van liefde, dat je eraan kan denken. Dus zo in ieder geval ook. Als je gelooft dat God oneindig is, houdt dat ook niet op. En natuurlijk worden er in de Bijbel allerlei beelden gebruikt van een gouden straat en een hemel Jeruzalem. Het zijn prachtige beelden, maar ze verwijzen naar iets wat ons verstand en ons bevattingsvermogen erboven gaat. Maar waar het om gaat is, we mogen erop vertrouwen dat God nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Hoe het ook is, hij houdt ons vast. En datgene wat we nu doen, heeft eeuwigheidswaarde, heeft betekenis. En ik denk dat het daarom ook is dat na die vraag over de opstanding, die vraag komt van die schriftgeleerden, wat is nou eigenlijk het belangrijkste in het leven? Als het leven eeuwigheidswaarde heeft, wat geeft ons leven hier en nu dan betekenis? Wat geeft het zin? Waarom leef je? Zo'n vraag is nog urgenter als je weet dat het van eeuwigheidswaarde is wat we nu hier doen. En dat is ook iets waar ik eigenlijk, ja, misschien ook wel ook sinds het overlijden van Esther steeds meer bewust van geworden ben. Van ja, wat wil ik nog met mijn leven? Hoe wil ik mijn leven, wat ik nog heb? Nou, als ik een beetje mazzel heb, heb ik nog 20, 30 jaar te leven. Moeten we maar kijken hoe het gaat, dat weten we niet. Maar het zou kunnen. Maar hoe wil ik die tijd nog zo zinvol, zo goed mogelijk, zo waardevol invullen? Wat geeft nou werkelijk echt betekenis eraan? Wat is nou echt het allerbelangrijkste? En wat Jezus dan zegt is, een van de belangrijkste geloofsbelijdenissen van het Joodse volk. Luister, Israël. Hij begint niet bij een aantal geboden, maar het allereerste wat hij zegt is, luister, Israël. Luister naar de Heer. Het gaat dus niet om gehoorzamen, allereerst, maar het gaat om luisteren. Het gaat om luisteren naar die ene. Het gaat om één worden met de ene. Weten, ervaren waarom je iets moet doen. Leer die ene kennen. Luister, Israël. De Heer is één. Geef alle aandacht aan God. Luister naar het lied van de schepping. Luister naar de boodschap van de geschiedenis. Stop met kijken. Stop met praten. Schep stilte in je ziel. Dan, als je zo leert te luisteren, dan zul je weten dat het heelal het werk is van de ene, die voorbij de verste ster is. Maar dichter bij jou dan jezelf. Dat even laten landen. Luisteren naar degene die voorbij de verste ster is, maar dichter bij jou dan jezelf. Als je dat beseft, dan kan dat uitmonden in de Heer je God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht en heel je verstand. Want er is niets groters, niets mooiers, niets belangrijker dan dat. Rabijn Sachs schreef erover: in Gods eenheid zul jij eenheid vinden. In jezelf en tussen jezelf en de wereld. En je zult het onbekende niet langer vrezen. Je wordt één met God. Je krijgt het lief. Je kan het omarmen. Maar hoe is het dan om die God lief te hebben? Wat betekent dat dan? God lief hebben. Hoe doe je dat? Ik heb daar eens wat op internet opgezocht. En dat hielp me wel. Mystici beschrijven de liefde van God vaak als een diepe, intieme relatie die voorbij woorden en verstand gaat. Voor hen is God niet alleen een idee of een ver weg zijnde kracht, maar een intense, levende aanwezigheid die men in het hart ervaart. In eenvoudige taal zeggen mystici dat het liefhebben van God betekent volledig openstaan voor een innerlijke ervarenheid van verbondenheid en overgave. Dit is geen liefde gebaseerd op regels of verplichtingen, maar een spontane, pure liefde die groeit vanuit stilte en contemplatie. Mystici leggen je uit dat je, door lief te hebben en je hart te openen, je één voelt met God en het Goddelijke en de wereld om je heen. Het liefhebben van God met heel je hart, ziel, verstand en kracht houdt in dat je heel je leven afstemt op die liefde. En hoe doe je dat dan? Met heel je hart richt je hart op liefdevolle daden en het goede in anderen. Dit betekent actief liefde uitdragen naar anderen door behulpzaam, vergevingsgezind en empathisch te zijn. Ook kun je jezelf regelmatig de vraag stellen: hoe kan ik vandaag iets bijdragen aan het geluk of de welzijn van anderen? Liefhebben met heel je ziel neemt tijd voor gebed, meditatie of momenten van stilte, waarin je je innerlijk verbindt met het Goddelijke. Dit helpt je om je ziel open te stellen en ruimte te maken voor een diepe innerlijke ervaring van God. Met heel je verstand. Dit houdt in dat je je denken en overtuigingen voedt met wijsheid en waarheid. Verdiep je in heilige teksten. Bestudeer de natuur of filosofie en neem de tijd voor reflectie. Door je gedachten te richten op wat waar, goed en liefdevol is, leer je God beter kennen en houd je je geest helder en gefocust. En met heel je kracht, geef het beste van jezelf in alles wat je doet, of het nu werk, zorg voor anderen of kleine dagelijkse taken zijn. Doe het met toewijding, alsof je direct voor God doet. Probeer ook je eigen wil en verlangens opzij te zetten, als dat nodig is, voor het welzijn van anderen. En handel vanuit een diepe kracht en compassie. En dan als slot, in de praktijk betekent dit liefhebben van God dat je één probeert te worden met het Goddelijke in elk aspect van je leven. Het is een voortdurende toewijding aan liefde, waarbij elke gedachte, daad en keuze afgestemd is op die verbondenheid. Dit vraagt oefening en geduld, maar mystici zeggen dat het uiteindelijk leidt tot een diepe vreugde en innerlijke vrede. Je komt zo tot je bestemming. Dus als het erom gaat is, wat doen we, wat kan je doen om waarde, om invulling aan je leven te geven, hoe maak het je leven waardevol, is dat één worden met de ene. En zo ontdekken hoe je leven echt bedoeld is. Maar dat eerste gebod wordt direct door Jezus gekoppeld aan het tweede. Ze zijn dus niet los verkrijgbaar. Het is niet dat je opgaat in iets mystieks, maar het gaat ook om de praktijk van het alledaagse. Het gaat om, heb je naaste lief als jezelf. En ik denk dat we allemaal denken, ja, natuurlijk, dat is belangrijk. Daar gaat het om, je naaste lief hebben als jezelf. Je mag allereerst natuurlijk ook van jezelf houden, maar zoals je van jezelf houdt, moet je ook van de ander houden. Het staat in het hoofdstuk 19 uit Leviticus. Een hoofdstuk wat staat in de context van wees heilig, want ik ben heilig. Het gaat erom dat we het karakter van God weerspiegelen. God zichtbaar maken in wie we zijn. Maar toen we dit gedeelte voorbereiden met de preekvoorbereidingsgroep, toen werden we al even stilgezet. Want het vers waarin het staat is best wel bijzonder. Het is namelijk best wel een ingewikkeld iets waar dat staat dat je naaste liefhebber moet hebben als jezelf. Er staat, wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander schuld op je door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf, ik ben de Heer. Het staat dus in een context van spanning tussen jou en de ander, waarin het niet zo makkelijk gaat met die ander, waarin er wrijving is, waarin je de ander niet begrijpt, waarin je iets de ander kwalijk neemt. En in die context wordt er gezegd dat je je naaste lief moet hebben als jezelf. Wat te doen met een naaste of broer die je niet mag of die je haat? Moet je het maar wegstoppen? Maar Freud heeft ons geleerd dat als je dat soort dingen wegstopt, het vroeg of laat als een vulkaan losbarst en met grote kracht terug kan komen. Wat hier staat is, als je iets met de ander hebt, als je iets tegen de ander hebt, ga met die ander in gesprek. Wijs hem terecht. Maar het andere gedeelte van de Bijbel weten we dat je dat niet oordelend moet doen, maar zeggend. Zeg hoe het bij jou overgekomen is. Zeg wat het jou gedaan heeft. Verwoord het. En dat kan verdraaid lastig zijn. Want je kan die ander echt iets heel erg, die kan je gigantisch op je ziel getrapt hebben. Je kan je gigantisch aangesproken weten door een ander dat hij iets aangedaan heeft, ja, wat je ontzettend veel pijn gedaan heeft. En dan wordt hier gezegd, laat het niet rusten, we gaan erover praten. Wijs hem terecht, niet oordelend, maar hoe dan wel? In ieder geval is het doel dat er weer gesprek ontstaat. Het kan zijn dat die ander zichzelf rechtvaardigt en uitlegt wat hij bedoeld heeft, waarom het gegaan is zoals het ging, waardoor je zelf ontdekt van ja, oké, als het zo is, dan heb ik geen reden meer om het die ander kwalijk te nemen. Ik begrijp het beter. We begrepen elkaar verkeerd. Het kan weer goed komen. Het kan ook zijn dat die ander zegt, ja, het klopt. Ik heb iets fout gedaan. Ik had het anders moeten doen. Dat die ander erkent dat er iets misgegaan is. En als die erkenning er is, is het ook veel makkelijker om te zeggen, oké, ik probeer God te weerspiegelen, ik wil het je vergeven. Ik draag het niet met me mee. Er is helaas ook natuurlijk een andere mogelijkheid, nog een derde mogelijkheid, dat het niet lukt. Je hebt het gedaan, je hebt het gezegd en je komt toch niet bij elkaar. Misschien is dan het enige wat je kan doen, is het loslaten en overgeven aan God. Want ja, laat hem dan maar oordelen. Maar laat het niet tussen jullie staan en zoek een weg om verder te gaan. We hadden het afgelopen dinsdag ook nog over het verhaal van Jacob en Esau. Esau die Jacob wilde vermoorden. En 20 jaar later kwam het toch weer een beetje goed. Al gingen ze wel allemaal hun eigen weg uiteindelijk weer. Maar helemaal aan het eind hebben ze wel samen hun vader begraven. Het kan tijd vragen. Maar blijven praten is beter dan wrok en haat koesteren. Je hoeft geen engel te zijn. Maar praat erover en ga niet slaan. Heb je naaste lief als jezelf, is dat je met de ander omgaat zoals je wilt en hoopt dat de ander met jou zal omgaan. Zo ben je misschien toch in staat tot verzoening. En zo kunnen we iets van God zichtbaar maken in onze wereld. Dat is uiteindelijk onze opdracht. Dat is de zin, de waarde, de betekenis van ons leven. Vandaag vieren we met elkaar de maaltijd van de Heer. Een van de betekenissen van de maaltijd van de Heer vieren is dat we eeuwigheidsleven in ons krijgen. Dat we door het vieren van die maaltijd van de Heer ons verbinden met het lichaam van Christus. Ons verbinden met God. En ik geloof dat Augustinus het was die zei, het grote verschil tussen gewoon brood eten en het brood van de maaltijd van de Heer eten is, het gewone brood verandert zich in ons. Maar wanneer we de maaltijd van de Heer eten, dat verandert dat brood ons in God. Laten we zo samen die maaltijd van verzoening, van vergeving, van steeds opnieuw kunnen beginnen, samen met elkaar eten. Amen. Laten we samen bidden. God, u daagt ons uit tot liefde. En zo bidden we voor allen die dag in dag uit hun naasten willen liefhebben. Vooral die vrouwen en mannen die, staande in het volle leven, de nood van anderen zien en opkomen voor het welzijn van ieder. Dat zij in de zorg voor hun medemensen zichzelf niet voorbij lopen. Dat zij naast alle activiteit ook momenten kennen van rust en bezinning. We bidden u, God, voor al die mensen die vastlopen in het leven, die wel willen liefhebben, maar die zo gekwetst zijn door alles wat hen overkomen is. We bidden u, God, dat u hen helpt om daar op een juiste manier mee om te gaan, om te zoeken naar verzoening met mensen om hen heen, of verzoening met wat het leven gebracht heeft. We bidden u, God, dat zij zich ook opnieuw verbonden zullen weten met u, als schepper, als hervormer, als voleinder, als een God die er garant voor staat dat niet het kwaad, maar het goede in deze wereld zal overwinnen. Geef ons zo hoop, God, om zo met u in dit leven te staan. We bidden u ook voor alle doeners, voor alle denkers, voor hen die de openbaarheid zoeken en voor hen die werken in stilte. Voor alle die het onrecht in de wortel willen bestrijden en voor hen die zomaar doen wat hun voor de voeten komt. Dat mensen, hoe verschillend ook, elkaar verrijken en elkaar tot zegen mogen zijn. We bidden u ook, God, voor alle spanning in de samenleving waarin we leven. Dat er wegen gevonden worden, God, om met elkaar in gesprek te gaan, om elkaar te begrijpen, om naar elkaar te luisteren en ook aan elkaar te belijden wanneer er fouten gemaakt zijn of echt schuld op zich geladen is. God, dat we niet in een samenleving belanden waarin er steeds meer verwijdering ontstaat, maar dat we zoeken naar wegen om een samenleving te zijn waarin er steeds meer begrip gaat ontstaan. We bidden u, God, dat u ons leert om te luisteren naar elkaar. In stilte leggen we u voor datgene wat we alleen zelf kunnen zeggen, wat ons moeite geeft of wat ons dankbaar maakt. In stilte brengen we het voor u, of in stilte luisteren we naar wat u tot ons hart te zeggen heeft. Zo brengen we alles wat ons bezighoudt voor uw aangezicht, in de wetenschap dat u een God bent die naar ons hoort. Amen. Dan zal nu de aankondiging zijn van de collectes.
Vandaag is de diaconiecollecte voor het plaatselijk diaconaat. Hulp in de buurt. Maar ook wil de diaconie weer speelgoed inzamelen voor de voedselbank. Speelgoed nieuw of zo goed als nieuw. Het worden weer spannende tijden voor de kinderen, dus heel u graag uw bijdrage voor beide projecten, plaatselijk diaconaat en speelgoed voor de kinderen. De tweede en uitgangscollectie is voor de kerk en de kosten.
Thank you.
het lied 403. En als we dat gebeden hebben, dan komen we daarna naar voren met en dan wensen we elkaar de vrede. 403. Ik lees het voor en we zingen met elkaar wat er staat. Voor alle zijn liefde duurt in eeuwigheid en gezegend zijt gij machtige God. Breng dank aan God, want hij is goed. Ja, en dat zingen we dan. Dat speelt Ton dan voor ons. Ja. Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Gezegend zijt gij, machtige God, om het licht van de dag, om het leven uit uw hand, om de liefde ons gezegend, gegeven. Zegend zij, machtige God. Gezegend gij, eeuwige God, om de werken die gij doet, om de redding ons gebracht, om uw woord dat richting wijst. Gezegend gij, eeuwige God. Gezegend gij, heilige God, om de mens naar uw hart, uw Zoon, tot ons gezonden, Jezus Christus onze Heiland. Gezegend gij, heilige God, die op de avond voor zijn lijden het brood genomen heeft, gebroken en het deelde met zijn vrienden. Neem en eet mijn lichaam voor u. Wij danken u, God van ons heil, die de beker heeft genomen en hem deelde met zijn vrienden, het nieuwe verbond in mijn bloed, vergoten tot vergeving en verzoening. Wij danken u, God van ons heil. Gezegend gij, omwille van hem, die wij hier en nu gedenken, met dit brood en deze beker, zend uw geest, kom in ons midden. Zend uw geest, kom in ons midden. Bind ons samen tot één lichaam, dat zindert van leven en geestkracht, met handen die gerechtigheid doen en voeten die gaan op de weg van de vrede. Maak ons één, doe ons herleven. Zo loven en zegenen wij u, met alle in hemel en op aarde. Want hij is onze redder en bevrijder, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Aan u de eer, de macht, de glorie. En samen bidden we het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat elkaar dan nu de vrede van God toewensen. We gaan dan alle staan. En tijdens het zingen van lied 421 nemen we ook hier plaats rondom de tafel. Het brood dat we breken is zo de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker de dankzegging, waarover we de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt alle eruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En laten we dan zo samen lied 377 zingen, vers 1, 4, 5 en 6. En daarna wordt de maaltijd met elkaar gedeeld. Als ik ben, kom ik nabij, met niets in handen dan dat gij mijn lied bezet. Mij, o Lam van God, ik kom. Zoals ik ben, ontvangt gij mij. Reinigt, vergeeft, omarmt gij mij. Vervult, verlicht, verwarmt gij mij. O Lam van God, ik kom. Zoals ik ben in u te zijn. En gij in mij, in brood en wijn. Die diepte liefde vatten kan. O Lam van God, ik kom. Zoals ik ben, ja dat ik dan. De lengte, breedte, hoogte van uw diepe liefde vatten kan. O Lam van God, ik kom. Als teken van zijn liefde voor alle die hem zoeken, nodigt de Heer ons aan zijn maaltijd, want hij heeft gezegd: ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven. Laten we zo ook dit brood met elkaar delen. De wijn verwijst naar het bloed, naar het leven van Christus. Als we deze wijn drinken, mogen we ons ook zo verbonden weten met het leven van Christus. De wijn van het Koninkrijk. Laten we samen danken. Liefhebbende God, zoals een moeder haar kinderen voedt, zo voedt u ons in deze maaltijd met brood en wijn en schenkt u ons eeuwig leven. Help ons, die uw goedheid hebben geproefd, te groeien in genade en geloof door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten we nu als slotlied, lied 791, vers 1, 4, 1, 2, 4 en 6 zingen. Lied 791, vers 1, 2, 4 en 6. Wees ervan verzekerd dat u gezegende mensen bent. Gezegend met een God die ons wilt vullen met zijn liefde. Ga dan heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heer. Uw dienst in deze wereld begint nu. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.